Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan broeder A.D. Fokkema uit Genemuiden. Herman Keizer is de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerk en voor de plaatselijke evangelisatie. De deurcollecte gaat naar de stichting Elios en de bloemengoed van vandaag gaat naar Kees van Wert, J.P. Sartre Erf 12. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 78. Daarvan de verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 78, de verzen 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum zingen we uit Schriftberijmingen. Schriftberijmingen 26. De verzen 1 en 4. Schriftberijmingen 26, de verzen 1 en 4, zingen we na het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 32. Vers 3. Psalm 32, vers 3, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we Psalm 116. De verzen 1, 9 en 10. Psalm 116, de verzen 1, 9 en 10, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 25, de verzen 6 en 7. In de nieuwe berijming. Psalm 25, de verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 103. De verzen 3 en 9. In de nieuwe berijming. Psalm 103, de versen 3 en 9. In de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Johannes. Johannes hoofdstuk 21. De versen 1. Tot en met 19. Johannes hoofdstuk 21, de verzen 1 tot en met 19, is de schriftlezing van vanmorgen. En de tekst voor de verkondiging zijn van het genoemde schriftgedeelte, de verzen 15 tot en met 19. De verzen 15 tot en met 19 vormen de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en tot vanmiddag om 3:15, om 3:15 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen. Eerst een hele andere mededeling. Er staat een rode BMW buiten die zijn licht nog branden. IR is het enige wat er gezien is. Dus als iemand zich geroepen voelt, rode BMW. Goedemorgen, broeders en zusters. Gasten in ons midden. Luisteraars thuis en op een later moment, jongelui, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Waarin vanmorgen voor ons zou voorgaan student A.D. Fokkema uit Genemuiden. Vanmiddag zal aan de dienst voorgaan dominee Kiefiet uit Dordrecht Centrum. En in deze morgen, en dat is om 3:00, in deze dienst bereiden we ons voor op het heilige avondmaal van volgende week. Volgende week, zondag, hoopt in beide diensten voor te gaan dominee Hogenberg uit Gorkum. Gasten die dan met ons het heilige avondmaal willen vieren, die mogen dat door zich vooraf te melden in de consistorie. Zaterdag 28 mei heb ik nog een bidstond. Ter afsluiting op de voorbereiding voor het heilige avondmaal. En dat is hier in de kerk om 7:30. We willen deze dienst beginnen met zoals dat aangegeven op het mededelingenblad. Gezang 78 vers 1 en 3. En de kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Schriftberijming 26 en daarvan de versen 1 en 4. Schriftberijming 26, vers 1 en vers 4. Deze morgen willen we samen luisteren naar de heilige wet van de Heere. Daarna we samen zingen uit Psalm 32, het derde vers in de oude berijming. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 3, naar de wet van de Heer. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet met de volgende woorden samengevat. Gij zult de Heere uw God liefhebben, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriften openen, willen we samen de Heere bidden om zijn zegen. We willen daarbij ook voorbeden doen en dankzegging. We willen in de eerste plaats samen danken voor het kinderkoor dat gisteravond mocht gedenken dat ze 45 jaar bestaan. En we zijn ook dankbaar dat zuster Gera Wittekoek dubbelt al 25 jaar dirigente van het koor mag zijn. We willen voorbeden doen voor Kees van Bert. Hij kwam ongelukkig ten val en moest naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. Hij is inmiddels weer thuis en we bidden voor verder herstel. En hij ontvangt ook de bloemengroet van de gemeente. En dan willen we ook bidden voor zuster Anne Versloot Moret. Zij kreeg een week geleden een hartaanval. En ze is erg zwak en ligt in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Locatie Dordwijk, TO Kamer 8. En ze mag zich veilig weten in de goede tierenheid van de Heere. Laten we samen voor hen bidden, voor de gemeente bidden en voor de opening van het woord van God bidden. Heilige en almachtige God in de hemel, we naderen voor uw heilig aangezicht aan het begin van deze dienst, aan het begin van deze zondag, aan het begin van een nieuwe week. Heere, toen we deze morgen in uw huis kwamen, toen hoorden we als een van de eerste dingen uw heilige wet. Uw wet die ons laat zien wie we zijn in onszelf, uw wet die ons aanklaagt. Maar we mochten ook samen zingen van Psalm 32, dat we u onze zonden belijden. En dan zegt uw woord ons dat wanneer we onze zonden belijden, u die in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wilt vergeven. En zo, Heere, hebben we aan het begin van deze dienst al iets van de diepte van uw heilig evangelie geproefd. Dat u vergeving van zonden wilt schenken aan mensen die schuldig zijn voor u. En dat u zondaren wilt aannemen tot kinderen van u. Heere, we bidden u of u ook in het verdere van deze dienst dat evangelie centraal wilt stellen. En dat dat woord tot ons mag komen, tot ons oor, maar door de leiding van uw Heilige Geest ook tot aan ons hart. Dat het woord ons raakt. En wanneer we, Heere, deze morgen in uw huis zijn gekomen en we voor dat evangelie nog nooit hebben leren buigen, geef dan dat dat woord ons hart zo mag raken. Dat we leren buigen voor u. En Heere, wanneer het zo is dat we dat evangelie al in ons leven hebben leren kennen, maar daarbij vandaan zijn gedwaald en lauw zijn geworden, geef dan dat dat woord ons opnieuw brengen mag bij u, bij uw genadetrouw. En wanneer het zo is, Heere, dat we in de kerk zijn gekomen met een hart dat verlangt om meer te horen van u en uw woord, geef dan dat we deze morgen voedsel voor onze ziel mogen ontvangen. Geef een gezegend samen zijn hier in uw huis. Mogen deze morgen in het bijzonder bidden en danken met het kinderkoor dat haar 45-jarig bestaan mocht vieren. We danken u met het koor en ook met de dirigente Gera Wittekoek voor dit jubileum. En we bidden u, Heere, dat ze ook nog vele jaren van u mag ontvangen, waarin ze samen mogen zingen tot eer van uw grote naam. Doen ook samen voorbeden voor Kees van Wert, die de afgelopen week ten val kwam, in het ziekenhuis opgenomen moest worden en zelfs moest worden geopereerd. Wat een schrik, Heere, op zo'n jonge leeftijd, als we ook dan moeten merken dat we ons leven niet zelf in de hand houden, maar dat we mensen zijn die elk moment afhankelijk zijn van de bewaring van u. Heere, we bidden u voor Kees, of u wilt geven dat hij door dit ongeluk ook bepaald mag worden bij zijn afhankelijkheid van u. Bidden u ook, Heere, of u hem en in het proces van herstel wilt zegenen, hem kracht wilt geven om weer te genezen, hem ook kracht wilt geven nu hij dit ongeluk heeft gekregen midden in de examentijd en daardoor ook met zijn examens moet kijken hoe het gaat. Geef, Heere, dat hij van u de leiding mag ontvangen, de zegen in zijn leven. En dat ook een ongeluk als deze hem dichter bij u mag brengen. Bidden nu voor zuster en versloot Moret, die de afgelopen week een hartaanval heeft gekregen. U kent haar, Heere. U weet van haar zwakke gezondheid op haar hoge ouderdom. We dragen haar op aan u. Omringt u haar met uw zorg en trouw. En wilt u geven, Heere, dat ze op haar oude leeftijd haar vertrouwen op u mag stellen. Ze geborgen mag weten bij u. Dat, Heere, zij in haar zwakte de kracht van u mag ontvangen. Heere, omring ook haar en allen die haar lief zijn. Zo brengen we de gebeden van deze gemeente voor u. We bidden nu voor hen die we hebben genoemd, maar ook hen die we niet hebben genoemd, maar die wel dagelijks of regelmatig te kampen hebben met moeite en zwakheden, misschien zorgen en noden waar anderen niets van afweten. Ook hen dragen we in het midden van de gemeente op aan uw genadetroon. Heere, ontfermt u zich over aan ieder van ons, weest u ons genadig. Bidden nu voor de jongeren in de gemeente die deze week een examens hebben. Geef ze de kracht daarvoor, de afhankelijkheid van u, en wilt u hun examen zegenen. Bidden nu voor uw wereldwijde kerk, overal op deze wereld waar ze samenkomt, Op plekken waar ze wordt vervolgd en wordt verdrukt, geef juist daar uw zegen. Op plekken waar uw kerk nog in opbouw is, op zendingsgebieden, evangelisatieterreinen, bouw ook daar uw kerk op, Heren. En laat wereldwijd uw gemeente mogen floreren onder de zegen van uw woord en geest. Werkt u krachtig, ook in het midden van ons. Wij bidden dat in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Nu door de kinderen een kinderlied worden gezongen. De schriftlezing deze morgen is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 19. Johannes 21, vers 1 tot en met vers 19. En daar lezen we het volgende. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan met u mee. Zij vertrokken en gingen scheep en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen: kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. Hij nu zei tot hen: werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Die discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zei tot hen: brengt van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: komt en houdt de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen: wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus, na zijn opwekking uit de doden, zich aan zijn discipelen heeft geopenbaard. En dat begint met vers 15, ons tekstgedeelte, tot en met vers 19. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zei ten tweede male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet het dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. Hij zei ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei: hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij ging waarheen gij wilde. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem: volg mij. Tot zover de schriftlezing. We willen met elkaar vanmorgen ook het stuk van het avondmaalsformulier lezen, wat hoort bij de week van voorbereiding. We willen dus samen lezen het formulier voor de voorbereiding op het heilig avondmaal. En dat eerste deel van het formulier luidt als volgt: gemeente van onze Heere Jezus Christus. In Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging. Zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaren doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van de offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonden te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond, dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig. De Heere gebruikt daarvoor, naast het hoorbare woord, ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken, is zelfonderzoek nodig. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij door de overtreding van al Gods geboden de eeuwige straf verdiend heeft. En zal hij berouw van zijn zonden hebben. Vooral ook omdat Christus die straf in zijn lijden en sterven heeft moeten dragen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden zijn vergeven vanwege het offer van Jezus Christus. Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Allen die geen droefheid over hun zonde kennen, niet op Gods beloften vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboetvaardigheid voortleven, verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. En opdat Gods oordeel hen over hen niet bezwaard worden, vermanen wij hen, zolang zij zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als onze harten verslagen zijn onder de zonden en wij onze redding bij Christus zoeken, zijn wij van harte welkom bij hem. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonden en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Tot zover. Willen we als inleiding op de preek samen zingen van Psalm 116 en daarvan de versen 1, 9 en 10 in de oude berijming. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Psalm 116, vers 1, vers 9 en vers 10. Thank you. Na het amen op de preek willen wij samen zingen van Psalm 25, vers 6 en vers 7 in de Nieuwe Berijming. Petrus kreeg tot 3 keer toe de vraag: hebt gij mij lief? Wij mogen straks met elkaar zingen: wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, vers 6 en vers 7 uit de Nieuwe Berijming. Gemeente des Heren, je kunt er heel onzeker van worden. Als iemand het nodig vindt om je 3 keer hetzelfde te vragen. Jullie weten dat ook wel, jongens en meisjes. Als je vader thuis komt en hij ontdekt dat er een gat in de ruit zit. Of je moeder komt thuis en ze ontdekt dat er koekjes verdwenen zijn uit de koektrommel. En ze stellen jou de vraag: heb jij dat gedaan? Nee. En dan vragen ze toch eens een keer: heb jij dat gedaan? Nee, ik heb dat niet gedaan. En als ze dan voor de 3de keer vragen: heb jij het echt niet gedaan? Dan is dat niet zo leuk. Papa, mama, ze geloven je blijkbaar niet. 3 keer hetzelfde vragen. Daar word je toch onzeker van. Nou, het overkomt Petrus in het Bijbelgedeelte dat we deze morgen met elkaar hebben gelezen. En wie stelt hem dan 3 keer dezelfde vraag? Dat is niet de minste. Het is de Heere Jezus zelf. Hij is opgestaan. En hij verschijnt aan 7 van zijn 11 discipelen aan de waterkant van het meer van Galilea. En hij stelt Petrus 3 keer dezelfde vraag: Petrus, heb je mij echt lief? Daar gaan we deze morgen naar luisteren. Het thema voor de preek is de drievoudige vraag van Jezus aan Petrus. Die vragen maakt een einde aan elke vanzelfsprekendheid. Die drievoudige vraag vraagt tegelijkertijd wel om duidelijkheid. En het antwoord bepaalt de toekomst. De drievoudige vraag van Jezus aan Petrus maakt een einde aan alle vanzelfsprekendheid. Vraagt tegelijkertijd wel om duidelijkheid. En het antwoord bepaalt de toekomst. De situatie zoals we die in Johannes 21 aantreffen, dat is toch de paasboodschap ten top. De Heer Jezus zit aan de waterkant van het meer van Galilea. En de discipelen zitten eromheen. Het is zoals het altijd is geweest. Samen eten, samen luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus. Is er eigenlijk wel iets veranderd? Ja, toch wel. Want hier zit niet langer de lijdende knecht. Hier zit de opgestane paasvorst die dood en hel heeft overwonnen. Maar er is meer veranderd sinds de laatste keer dat de Heer Jezus met zijn discipelen langs het meer van Galilea zat. Judas, hij is er niet meer bij. Thomas, hij is op zijn ongeloof aangesproken. En dan Petrus. Ja, Petrus, dat hij er eigenlijk nog bij zit. Want hij heeft sinds de laatste keer dat ze zo aan de waterkant zaten zijn meester verloochend. Ik ken hem niet. En toch zit hij er gewoon bij. Nou ja, gewoon. Petrus weet wat er is gebeurd. En de andere discipelen weten wat er is gebeurd. En de Heere Jezus weet wat er is gebeurd. Maar niemand zegt er iets van. En dan neemt de Heere Jezus het woord. Want dat wat er al onuitgesproken onder de discipelen leeft, dat moet boven tafel. Die gevoelige plek, die rotte plek, die moet eruit. De Heere Jezus doet niet alsof er niets is gebeurd. Dat doet hij met de zonde nooit. Hij legt zijn vinger op de gevoelige plek. Au, Dat doet zeer. Ja, maar het is wel nodig. Ook waar de Heere zonden wil vergeven, daar doet Hij dat niet door de zonden door de vingers te zien. Die zonde, die altijd verwijdering veroorzaakt tussen God en mens, die moet worden beleden, die moet worden benoemd, om vergeven te kunnen worden. Maar moet dat nou hier in de discipelenkring? Kan dat niet beter onder vier ogen plaatsvinden? In de andere evangeliën en in de brieven van Paulus lezen we dat Jezus na zijn opstanding Petrus ook alleen heeft opgezocht. En het is niet vreemd om aan te nemen dat hij tijdens dat persoonlijke gesprek ook wel over Petrus verloochening is gegaan. Maar toch moet ook hier, midden in de discipelenkring, over de zonde van Petrus worden gesproken. Want de discipelen, ze weten van Petrus' zonde. En daar in de discipelenkring mag niet iets uit het verleden blijven voortwoekeren. We kunnen toch met elkaar wel voorstellen hoe dat anders in de toekomst voor problemen zou zorgen. Stel u eens voor dat Petrus 5 jaar later Johannes moet vermanen. Dan zou het toch voor op de tong van Johannes liggen. Petrus, zeg jij nou maar niks. Jij hebt zelf de Heer Jezus verloochend. Zo zijn wij vaak toch ook. En daarom legt de Heer Jezus de vinger bij deze rotte plek. Want die moet eruit. Dat wat Petrus heeft gedaan, dat moet worden benoemd. Daar kunnen wij iets van leren, gemeente. Ook met het oog op de viering van het heilig avondmaal volgende week. We kunnen ervan leren dat zonden en verstoorde verhoudingen niet te makkelijk met een soort mantel der liefde moeten worden bedekt. Want dan kunnen die zaken onderhuids voortwoekeren met alle gevolgen van dien. Eerlijk en open onze zonden benoemen. De zonden en de moeilijkheden benoemen en beleiden bij de mensen die dat aangaat. En dan te beginnen met die van onszelf. Dat is nodig voordat u volgende week met elkaar het avondmaal kunt vieren. Dat kan wel eens pijn doen. Jazeker. Maar op deze manier moeten de rotte plekken uit de gemeente en uit de wereld. Midden in het gezelschap van de discipelen stelt Jezus Petrus een vraag. En wat voor een vraag? Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Petrus, heb je mij lief? Dat is nogal een persoonlijke vraag, nietwaar? Daar zouden u en ik misschien wel van schrikken, als iemand zo publiek die vraag aan ons stelt. Maar moet Jezus dat nu aan Petrus vragen? Petrus, die 3 jaar lang de Heer Jezus heeft gevolgd. Petrus, die 3 jaar lang overal vooraan stond. Ja. Want als de Heer Jezus deze vraag aan Petrus stelt, dan gebruikt hij de naam Simon. Dat is Petrus met zijn oude naam. Petrus, zoals de Heer Jezus hem jaren geleden voor het eerst heeft aangetroffen. Petrus is weer de oude Simon. Hij is als het ware terug bij af. Simon, dat is de Petrus die Jezus nog nooit heeft gevolgd. Die Jezus nog nooit heeft leren kennen. Simon, dat is Petrus in zichzelf. En Jezus stelt er deze eerste keer nog een vraag bij. Hebt gij mij lief? Meer dan deze. Meer dan de discipelen om je heen. Die vraag, die wordt niet voor niks aan Petrus gesteld. Want toen Jezus Petrus heeft gewaarschuwd voor zijn verloochening, Toen heeft Petrus vol overtuiging gezegd, ook al nemen ze allemaal aanstoot aan u, ik niet. Meer dan deze. Ja, Petrus. Petrus beantwoordt de vraag bevestigend. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Maar de uitspraak, meer dan deze, neemt Petrus zelf niet in de mond. En het woord voor liefhebben dat Petrus gebruikt, dat is in het Grieks een ander woord dan dat de Heer Jezus gebruikt. Als de Heer Jezus die vraag stelt, gebruikt hij het woord agape. Als Petrus het antwoord geeft, dan gebruikt hij het woord philia, dat een zwakkere betekenis heeft. Het gaat minder diep dan dat woord dat de Heer Jezus gebruikt. Maar toch krijgt Petrus te horen, wijd mijn lammeren. Even later, misschien wel meteen daarna, opnieuw de vraag. Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? Geen meer dan deze. Dat laat Jezus nu weg. En Petrus' antwoord is hetzelfde. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En opnieuw gebruikt Petrus het woord philia, dat zwakkere woord voor liefhebben. Wijd mijn schapen, zo krijgt Petrus te horen. En dan voor de derde keer. Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En dan breekt er iets bij Petrus. Drie keer dezelfde vraag. Dat heeft Petrus eerder meegemaakt. Petrus, Jezus, de discipelen, ze zitten hier rond een kolenvuur. Die andere keer, dat was ook rond een kolenvuur. Een kolenvuur waaraan Petrus zich stond te warmen. En de vragen die de Heer Jezus hier stelt, die lijken wel wat op die drie vragen die Petrus toen heeft gehad. Hoort u ook niet bij deze mens? En Petrus weet nog precies welk antwoord hij toen heeft gegeven. Ik ken deze mens niet. Deze drievoudige vraag van Jezus aan Petrus, die zet Petrus stil bij zijn drievoudige verloochening. Petrus, Simon, jij bent die man die altijd vooraan stond, die het altijd wist te zeggen, die nooit om een woordje verlegen stond, die het zelf durfde te zeggen, ook al nemen ze allemaal aanstoot aan u. Ik niet. Jij, Petrus, jij hebt mij drie keer verloochend. Deze drie vragen van Jezus, ze trekken alle vanzelfsprekendheid onder de voeten van Petrus vandaan. Petrus, heb je mij echt lief? Jij bent toch die man die mij verloochend heeft? Heb jij mij lief? Gemeente, welke vanzelfsprekendheid moet deze morgen bij ons worden blootgelegd? Bij u, bij mij, hebben wij misschien ook een heel vanzelfsprekend antwoord op die vraag. Hebt gij mij lief? Vanzelfsprekend, omdat we over die vraag nog nooit hebben nagedacht. Vanzelfsprekend, omdat we toch wel erg tevreden zijn met hoe netjes we leven als christen. En als volgende week hier de avondmaalstafel staat aangericht en de nodiging klinkt, hoe vanzelfsprekend is het dan voor u, voor jou, om de gang naar de tafel te maken? Hebt u zich door die vraag wel eens ongerust laten maken? Heb ik de Heere Jezus eigenlijk wel lief? En dus ook de vraag, hoor ik aan zijn tafel wel thuis? Dat is niet vanzelfsprekend, ook al zitten we jaren in de kerk. Petrus was al jarenlang een volgeling van de Heere Jezus. En wat was Petrus in die jaren overtuigd van zijn liefde voor zijn meester? Ook al zullen ze allemaal aanstoot aan u nemen. Ik niet. Totdat deze drie vragen van de Heer Jezus, al die vanzelfsprekende zekerheid, onder de voeten van Petrus vandaan trekken. Ik heb hem verloochend. Daar sta ik dan, met alle liefde die ik meende te hebben. Zoveel is mijn liefde dus waard, als het erop aankomt. Mogen deze vragen van de Heere Jezus ons deze morgen eens ongerust maken. Jezus liefhebben? We zijn vanuit onszelf haters van God. We houden vooral van onszelf. Jezus liefhebben? Daar is niets vanzelfsprekends aan. Hebben we dat al bij onszelf ontdekt? Petrus ontdekt dat hier, aan de waterkant van het meer van Galilea. En hij wordt er bedroefd, hij wordt er verdrietig van. En toch heeft hij antwoord. Ja, want die vraag van de Heer Jezus, die kan niet zonder antwoord blijven. Die vraagt om duidelijkheid. En dan zijn we bij onze tweede gedachte. Die vraag die Jezus aan Petrus stelt, die vraagt wel om een antwoord. Het is een hele directe vraag, waar wij ons misschien wel ongemakkelijk bij zouden voelen. Moet dat nou zo direct? Maar Jezus doet het zo. Hij legt bij Petrus heel direct bloot waar het nu eigenlijk om gaat. Hebt gij mij lief? Daar komt het op aan, Petrus. Is er bij jou liefde voor mij? Ja, wat moet Petrus daar nu op antwoorden? Hij heeft nog maar pas geleden zijn meester verloochend. Moet hij nou van zijn liefde gaan getuigen? En als Jezus die vraag voor de eerste keer stelt, klinkt daarbij ook nog eens de vraag, meer dan deze, meer dan die andere discipelen. Moet hij dat nou van zichzelf gaan zeggen? Moeten we eens goed gaan luisteren naar dat antwoord wat Petrus geeft. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Het antwoord is ja. Maar, zegt Petrus er direct achteraan, dat is niet iets wat ik zelf in mijn overmoed wil roepen. Maar het is iets waarvan u weet dat het in mijn hart leeft. U weet dat ik u lief heb. En de Heere Jezus die aan de ene kant met zijn drie vragen zo scherp blootlegt wat er bij Petrus aan de hand is. De Heere Jezus komt aan de andere kant met zijn drie vragen steeds dichter naar Petrus toe. De eerste keer vraagt de Heere Jezus, hebt gij mij waarlijk lief? Meer dan deze. De tweede keer zegt de Heere Jezus dat meer dan deze er niet meer bij. En de derde keer gaat hij nog verder. Want Jezus, hij heeft zijn vraag steeds gesteld met dat Griekse woord voor liefhebben, agape. En Petrus heeft steeds antwoord gegeven met dat zwakkere woord, filia. En als de Heer Jezus de vraag voor de derde keer stelt, dan gebruikt hij datzelfde woord dat Petrus steeds in zijn antwoord heeft gebruikt. Dus de eerste keer vraagt de Heer Jezus, Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? Meer dan deze. De tweede keer is het, Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? En de derde keer is het, Petrus, heb je me lief? Maar dan met dat woord dat je daar zelf voor wilt gebruiken. Stap voor stap daalt de Heer Jezus af naar de plek waar Petrus is. En Petrus, hij heeft geleerd om wat betreft zijn eigen liefde, maar niet meer te hoog van de toren te blazen. Als de opgestane Christus deze morgen naar ons toekomt met diezelfde vraag, hebt gij mij lief? Wat is dan uw antwoord? En dat van jou? Het is een hele directe vraag, Ja, dat is een hele persoonlijke vraag. Ja, en toch stelt de Heer Jezus Christus deze morgen de vraag aan u. En nog meer volgende week, als de roepstem van de tafel klinkt. Hebt gij mij lief? Maar er is toch net gezegd dat er niks vanzelfsprekends aan is om de Heere Jezus lief te hebben. Ja, dat klopt. Johannes is in zijn evangelie begonnen met de zin: de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dat geldt ook voor Petrus. En toch geeft Petrus als antwoord op deze vraag ja. Waarom? Nee. Niet omdat Petrus zoveel beter was. Dat zien we heel duidelijk in de tuin van Caiaphas, waar hij zijn meester heeft verloochend. Maar hij zegt het omdat de Heere in het hart van Petrus de liefde voor Jezus heeft gelegd. Petrus kan niet meer zonder zijn meester. Jezus is voor hem alles geworden. En daarom zegt Petrus ja. En als de Heer Jezus dan de vraag voor de derde keer stelt en Petrus in alle omvang bij zijn verloochening is bepaald, dan zegt Petrus zelfs geen ja meer. Dan zegt hij met tranen in zijn ogen: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Gemeente, de opgestane Christus komt deze morgen naar ons toe met de vraag: hebt u mij lief? Wat is uw antwoord? En dat van jou. Nu en volgende week. Misschien wel met vrijmoedigheid. Ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. Want u hebt uw liefde zelf in mijn hart gelegd. En ik heb leren inzien dat ik voor de vergeving van mijn zonden voor 100% van u afhankelijk ben. Ik heb u leren kennen als mijn persoonlijke verlosser. En ik kan niet meer zonder u. Ja, Heere, ik heb u lief. Of is uw antwoord, of dat van jou, nog nee? Omdat je deze morgen bij het horen van die vraag bij jezelf denkt: eigenlijk zegt deze Jezus mij helemaal niets. Dan moet ik u deze morgen wel waarschuwen. Want dan hebt u geen deel aan de tafel van de Heer. Dan hebt u geen deel aan zijn verzoenend bloed. En deze Heere Jezus, die u nu nog zijn genade aanbiedt, verdient met zijn eigen bloed, die zal het straks eens vragen: wilt u mij niet liefhebben? Wilt u mijn liefde niet? Dan moet u gaan naar die plek waar geen liefde meer is. De plek van mijn toorn. Dan zult u zelf uw zonde moeten dragen. Dragen tot in de dood. Laat uw hart dan niet koud blijven. Als u nou deze morgen van uzelf moet zeggen dat u aan de avondmaalstafel niet thuis hoort, ga daar dan vanavond niet rustig mee slapen. Nee, niet dat we de liefde voor de Heere zelf in ons hart zouden kunnen opwekken. Of dat we daarmee de hemel zouden kunnen verdienen. Dat heeft Petrus in zijn eigen leven wel gemerkt. Maar hier is een God die ons zijn liefde biedt. Zijn verzoenende liefde. En die ons ook wil leren om hem lief te hebben. Door zijn Heilige Geest. Als uw hart deze morgen dan nog koud is, bid dan deze Heere of hij door zijn geest ook uw hart in liefde wil laten ontbranden. Misschien zijn er deze morgen ook wel mensen die zich wat in Petrus herkennen. Die van zichzelf niet kunnen zeggen dat hun hart koud is. Maar die aan de andere kant ook bij zichzelf denken: ik kan op die vraag wel ja zeggen. Ik kan wel enthousiast roepen dat ik hem lief heb. En ik kan de volgende week de gang naar de avondmaalstafel wel maken. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan ziet dat er zo anders uit. En dan vraag ik mijzelf of ik met mijn antwoord ja, of met mijn gang naar de avondmaalstafel, mijzelf niet vreselijk overschreeuw. Of ik mijzelf geen dingen toe-eigen die ik helemaal niet bezit. Petrus kijkt ook terug op de achterliggende weken. Hebt gij mij lief? Ik heb hem verloochend. Daar kan ik toch geen ja op zeggen. Maar Petrus kan ook geen nee zeggen. En daarom, met tranen in zijn ogen: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Geldt dat nou ook voor u? Als u deze morgen misschien de vrijmoedigheid mist om ja te zeggen. Dat u het bij uzelf moet zeggen. Maar ik kan ook geen nee zeggen. En daarom misschien wel met tranen in uw ogen: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Het antwoord dat we geven, dat bepaalt ook de toekomst. Het derde punt. Door middel van deze drievoudige vraag neemt de Heer Jezus Petrus weer aan. Petrus mag weer bij zijn meester horen. Maar Jezus gaat verder dan dat. Hoed mijn schapen, weid mijn lammer. Zo krijgt Petrus te horen. Petrus wordt opnieuw door Jezus in dienst genomen. En dan niet in een kleine, onbetekenende rol, maar als herder, als geestelijke leidsman van de kudde van Christus. Zo radicaal werkt de genade. Want hoe gaat dat vaak bij ons? Als we al bereid zijn om iemand te vergeven, hoe vaak zeggen of denken we er dan niet bij? Laat hij eerst maar eens zien of hij dat hernieuwde vertrouwen waard is. En in sommige gevallen kan dat nodig zijn. Dat we inderdaad iemand de tijd moeten geven om dat vertrouwen waar te maken. Maar kijk eens hoe dat bij Petrus gaat. Kijk eens hoe de Heer Jezus te werk gaat bij Petrus. Hoe diep is de modder waar de Heer Jezus Petrus in aantreft. Kijk eens hoe diep hij is gevallen. Maar de Heer Jezus zoekt hem op. En hij geeft hem de hoogste taak in zijn koninkrijk. Herder in de dienst van de kudde van Christus. Zo radicaal werkt de genade van de Heer. Daarom heet deze Jezus zaligmaker. Omdat hij ons opzoekt in de grootste ellende. En ons brengt tot het hoogste goed. Zitten aan de tafel van hen. Het eeuwige leven in zijn dienst. Hoe dat kan? Dit is de opgestane paasvorst, de heiland die met zijn leven voor de zondaren heeft betaald, zelfs voor zo'n zondaar als Petrus is, die Jezus heeft verloochend. Broeder, zuster, hoe diep zit u in de modder? Hoe groot is uw worsteling met de zonde? Hoe erg zit jij er nog aan vast? De opgestane Christus komt deze morgen naar ons toe met maar één vraag. Hebt gij mij lief? En als uw antwoord daarop, hoe schuchter ook, hoe aarzelend ook, als uw antwoord daarop ja mag zijn, dan nodigt deze heiland u volgende week aan zijn tafel. Dan is hij degene die u redt uit de klauwen van de dood. Uit het oordeel van de hel. Dan mag u delen in zijn genade aan deze tafel. En dan schenkt hij u eeuwige leven met Hem. Als we zo de Heere Jezus lief hebben, dan worden we ook weer door Hem in dienst genomen. Ja, dat zegt de avondmaalstafel ook. Opgenomen in de kudde van Christus, maar dan ook onze eigen plek en onze eigen taak in die kudde. De een in het hoeden van de schapen, de ander in het weiden van de lammetjes, de kleinen in de kudde, of op welke plek dan ook. De Heere wil ons gebruiken in zijn dienst. Nee, niet omdat we zelf zoveel mee kunnen brengen. Kijk daarvoor maar naar Petrus. Maar omdat we, net zoals Petrus, hebben leren leven van genade. Zijn liefde voor mij. En daarom mijn liefde voor Hem. Dat dienen van Hem, dat leven met Hem, dat begint al hier op aarde. Maar dat betekent niet dat onze verdere levensweg is geplaveid. Integendeel, hoor maar eens wat Petrus te horen krijgt in vers 18. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Dat was inderdaad Petrus ten voeten uit. Petrus de visser, de vrijbuiter, aan het werk op het vrije water. Niemand doet hem wat. Ja, Petrus, zo was het vroeger. Maar wanneer gij oud geworden zijt, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en u brengen waar gij niet wilt. Petrus, zo zegt Jezus, in dienst van mij zul jij je vrijheid verliezen. In dienst van mij zul jij in gevangenschap gaan. En vers 19 zegt zelfs, en dit zei Jezus, betekenende met welke dood hij God verheerlijken zou. Met welke dood? Dat lijkt misschien zo in de eerste instantie toch wat vreemd. Want de Heere Jezus heeft het in vers 18 toch helemaal niet over de dood van Petrus gehad. Toch wel. Die woorden die de Heere Jezus in vers 18 gebruikt. Handen uitstrekken. Omgorden. Vastbinden. Dat zijn termen die horen bij een kruisiging. Daar worden de handen op het kruishout uitgestrekt. En vastgebonden of vastgespijkerd, dat kan allebei. Hier wordt tegen Petrus gezegd dat hij in dienst van Jezus zal worden gekruisigd. Moet u zich eens voorstellen. Petrus die in de tuin van Caiaphas zo bang was voor vervolging, dat hij de Heere Jezus 3 keer heeft verloochend. Diezelfde Petrus krijgt hier te horen dat hij in dienst van dezezelfde Jezus de kruisdood zal moeten sterven. Daarmee is de vergelijking compleet. Petrus krijgt bij het kolenvuur in de tuin van Caiaphas 3 keer de vraag, hoort u bij hem? Petrus zegt nee en hij kan ongehavend ontsnappen. Petrus krijgt hier bij het kolenvuur aan de oever van het meer van Galilea 3 keer de vraag, hebt gij mij lief? Petrus zegt ja, en hij krijgt zijn doodvonnis te horen. Gemeente, weet u zeker dat u deze Christus lief hebt? Dat heeft nogal wat consequenties voor de toekomst. Volgens de overlevering, volgens de kerkgeschiedenis, is Petrus inderdaad gekruisigd. Hij heeft het ook zelf zien aankomen. In 2 Petrus 1 vers 14 schrijft Petrus dat hij zal sterven zoals ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Mij heeft doen weten. En enkele kerkvaders bevestigen dat. Een kerkvader vertelt dat Petrus tijdens de vervolging van Nero gevangen is genomen. En Petrus heeft toen inderdaad het vonnis gehoord. Kruisiging. En toen heeft Petrus, volgens deze kerkvader, toch geprotesteerd. U wilt mij kruisigen? Maar dat kan niet. Zo is mijn Heere gestorven en ik ben het niet waard om te sterven zoals Hij. Moet ik gekruisigd worden? Kruisig mij dan maar ondersteboven. Als we nou naar dat tafereel kijken, of het nou precies zo gegaan is of toch net wat anders. Petrus aan dat kruis in Rome. Ja, dat is de consequentie van die belijdenis. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Petrus, hoe kun je dat nou doen? Hoe ik dat kan doen? Wil je het werk van Petrus zien? Kijk dan naar de tuin van Caiaphas. Maar kijk je naar de tuin van Nero, dan zie je daar het werk, nee, niet van Petrus, maar van de opgestane paasvorst Jezus Christus, die de dood en die de hel heeft overwonnen, die mij heeft opgezocht in het modder van mijn zonde, en die mij heeft gered en mij de kracht geeft om hem uit dankbaarheid te dienen tot in de dood, nee, te dienen tot in het eeuwige leven. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heilige God in de hemel. Zo is de vraag die u aan Petrus stelde, vanmorgen ook met kracht op ons afgekomen. Hebt gij mij lief? Heere, wilt u geven dat wij die vragen meenemen naar huis en daar in deze komende week van voorbereiding biddend mee bezig mogen zijn. Het gebed u zoeken en bezig zijn met die vraag. Heb ik hem lief? Zodat wanneer we de volgende week hier in de kerk komen en daar de avondmaalstafel klaar staat, we de vrijmoedigheid krijgen om de gang naar de tafel te maken. En opdat we, wanneer we aan die tafel komen en daar plaatsnemen, dat we daar geen onbekende ontmoeten. Maar dat we daar hem ontmoeten. Onze Heer Jezus Christus, van wie ons hart zegt, ja, ik heb hem lief. Hij is mijn heiland. Geef zo een gezegende week van voorbereiding. Waarin we dicht bij u mogen leven, u mogen zoeken en het geloof in u mag worden versterkt. Wees ook met ons Heren als we het avondmaal nog niet mogen vieren, omdat we nog geen belijdenis hebben afgelegd. Geef dan Heren dat door een week als deze dat verlangen mag worden versterkt, mag worden gelegd of mag groeien. Heren, geef dat deze week een week mag zijn. Waarin het geloof van ieder van ons persoonlijk wordt gebouwd. En de onderlinge band wordt versterkt. En in het midden van de gemeente uw grote naam wordt verheerlijkt. We danken u voor het goede wat u schonk deze morgen. Wees met ons deze verdere zondag. Geef ook vanmiddag een gezegende dienst tot eer van u. We bidden dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik krijg nu gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de dienst aan de Heere. Waarna we samen met elkaar zingen Psalm 103, vers 3 en vers 9 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 103, vers 3 en 9. en naar huis, biddend om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.